شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Welkom beste gebroeders en zusters. Vorige week hebben we een vervolg gemaakt aan de fiqh van het huwelijk. En hebben we een aantal thema's besproken. Kan iemand mij iets vertellen? Wat hebben ze bijgebleven van de vorige les? Ik wil gewoon dat je mij... Je hoeft geen verhaal te vertellen. Geef mij gewoon een fragment. Of een statement. Of een uitspraak. Of een klein fragment. Die jou is bijgebleven van de vorige les. Ja, kan van alles zijn. Daddy?
We hebben heel veel verschillende voorwaarden van die kant toe gaan.
Oké. Wat is jou bijgebleven daarvan?
Dat je voorwaarden zet die toegestaan zijn.
Ja.
Voorwaarden zet die het huwelijksakte verbreken. En voorwaarden die het huwelijksakte niet verbreken, maar die ongeldig zijn.
Heel goed. Oké. We hebben geleerd vorige week dat als het gaat om de voorwaarden die de beide partners zelf kunnen inbrengen in het huwelijk, zelf ingebrachte voorwaarden, dat we die kunnen onderverdelen in drie soorten. Toegestaande voorwaarden, die zijn bindend. De ongeldige voorwaarden, waarbij de huwelijksovereenkomst intact blijft. En ongeldige voorwaarden, waarbij de huwelijksovereenkomst ook nietig is. Nietig is. Oké? Iemand anders? Wat is jou bijgebleven? Iemand? Ja, zusters ook, hè? Valt dat, ga je gaan?
Dat je kan afspreken wanneer de mahar betaalt. Dat
je kan afspreken wanneer de mahar, de bruidsgift, betaald kan worden. Dat het met uitstel mag. Mag nu, mag later, et cetera. Toch? Of zeg ik iets geks? Toch? Iedereen mee eens? Oké. Zusters, wat is jullie bijgebleven van vorige week? Wie kan iets noemen? Waalaikum salam.
Zuster geeft aan dat alleen een man talaq kan doen.
Oké.
Een vrouw dus een ontbinding kan aanvragen.
Oké.
De huwelijksvoltrekking hebben we doorgenomen.
De huwelijks wat?
Voltrekking.
Huwelijksvoltrekking.
Ja.
Ja, wat is je daarvan bijgebleven? Met de?
Ja.
De godba van?
Godba tot hajja.
Godba tot hajja. Niet godba van de hajja.
Nee.
Hajja is wat anders. Oké. Godba tot hajja. Heel goed. Heel goed, zusters. Oké, goed. We waren gebleven bij de bruidsgift. We waren gebleven bij de bruidsgift. De mahar. De mahar of de sadaq. Toen hebben we gezegd dat de bruidsgift verplicht is. Een verplichting is en volgt uit de huwelijksovereenkomst. Het is een verplichting die voortkomt, die volgt uit de huwelijksovereenkomst. Wat is geschikt als mahar? Alles wat financiële waarde heeft. Alles wat financiële waarde heeft, is geschikt als mahar. Zonder dat er een maximale grens is, zonder dat er een plafond is of een ondergrens. Er is geen bovengrens en er is geen ondergrens voor de mahar, voor de bruidsgift. En wellicht kennen jullie de overlevering dat Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu klaagde dat de vrouwen als khalifa, toen hij de khalifa was, dat de vrouwen dat de vrouwen te hoge bruidsgift vroegen. En dat hij zei, hoe kan dat? Terwijl de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam zoveel aan bruidsgift kregen. En jullie zijn niet eervoller dan zij zijn. Dus nam hij zich voor om een grens op te leggen aan de bruidsgift, een bovengrens. Toen kwam een van de vrouwen van de moslims, die kwam naar hem toe. En toen reciteerde zij het vers in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala als bruidsgift, als voorbeeld van een bruidsgift, een qintar. En een qintar is een gigantische hoeveelheid. Ja? En toen zei Umar ibn Khattab, hij zei, iedereen heeft meer kennis dan Umar. Toen heeft hij dat voornemen om een bovengrens te bepalen aan de bruidsgift, heeft hij teruggetrokken, heeft hij ingetrokken. En heeft hij de vrouw gelijk gegeven. Dus het is niet, er is geen bovengrens en er is geen ondergrens als het gaat om de bruidsgift. Dus alles wat financiële waarde heeft, is mogelijk om als bruidsgift te geven. Ook bijvoorbeeld een dienst. En ik heb vorige week al gezegd dat Musa alayhi salam heeft 8 jaar of 10 jaar werk, arbeid, als bruidsgift betaald om te trouwen met de vrouw die hij ten huwelijk vroeg. Maar in beginsel dient het geld of goud of zilver te zijn. In beginsel dient het geld te zijn of goud of zilver. Dat dient in beginsel de bruidsgift te zijn. En als iemand dat simpelweg niet heeft, dan zijn natuurlijk varianten mogelijk. Een dienst of andere zaken. Maar in beginsel dient het geld of goud of zilver te zijn. En de bruidschat moet bekend zijn. Het mag niet een onbekende bruidschat zijn. Als het een onbekende bruidsgift is, dan komt die te vervallen. En dan geldt de gemiddelde bruidsgift, Mahrul Mithl, de gemiddelde bruidsgift die vrouwen uit haar familie hebben gekregen, die geldt dan als bruidsgift. Ik heb vorige week al gezegd, toch, dat als een bruidsgift voor degene die er niet waren, of die het vergeten zijn, als een bruidsgift, als er geen bruidsgift is afgesproken voor het huwelijk, wat dan? Wat gebeurt er dan?
Dan is het, zeg maar, wat de nicht of tante ongeveer als de bruidsgift
heeft. Ja, dus als er geen bruidsgift is afgesproken en ze gaan toch trouwen, dat kan. Dat kan. En Mufawwidah wordt zo'n vrouw genoemd. Ze trouwt, maar heeft nog geen bruidsgift afgesproken. Of de afgesproken bruidsgift is ongeldig. Is ongeldig. Ongeldig omdat het haram is. Het is een haram product. Of ongeldig omdat het onduidelijk is. Ja, de man zegt, we gaan trouwen en de bruidsgift is alles wat ik hier in de kofferbak heb liggen. Ja? Of alles wat ik in deze koffer heb. Alles wat ik in die tas heb. Ja? Alles wat op mijn rekening staat is voor jou. Tayyip, is net die zorgverzekering afgeschreven. Staat hier min 12. Ja? Het mag geen onduidelijke bruidsgift zijn. Het moet gespecificeerd zijn. Het moet gespecificeerd zijn. 1000 euro, 2000 euro. 50 gram goud. Bedenk het. Het moet duidelijk zijn. Dus is het of haram. Dus is het ongeldig omdat het haram is. Of ongeldig omdat het onduidelijk is. Dan komt hij te vervallen. Dan komt hij te vervallen. En dan geldt mahrul mithl. En dat is het gemiddelde bedrag dat haar zussen of haar nichten hebben gekregen, dat gebruikelijk is voor een vrouw als zij. Ja? Dat gebruikelijk is in haar familie. En dus dan wordt gekeken eventueel naar haar zussen en nichten, wat die ongeveer hebben gekregen. En dan krijgt zij dus het gemiddelde daarvan ongeveer, zal aan haar worden toegekend en dat dient hij te geven als bruidsgift. Broeders en zusters, als het gaat om als het gaat om de bruidsgift, om de hoogte van de bruidsgift, dan is het aanbevolen dat de bruidsgift bescheiden wordt gehouden en dat daarin niet wordt overdreven. Ja, het is sunna dat de bruidsgift bescheiden wordt gehouden en dat daarin niet wordt overdreven. En dat is natuurlijk om de drempel naar het huwelijk weg te nemen en zoveel mogelijk te verlagen. Om te voorkomen dat het trouwen moeilijk wordt, waardoor een haram aantrekkelijker wordt voor veel mensen. Dit is het uitgangspunt. De bruidsgift is iets wat bescheiden moet worden gehouden. Het moet niet gezien worden als een kans, of voor de vrouw, misschien vaker door de vader, om rijk te worden. Ja, om in één keer het dubbele vakantiegeld binnen te slepen. Dat is niet waar de bruidsgift voor moet dienen. Tegelijkertijd zeg ik dat de bruidsgift is een verplichting. De bruidsgift is een verplichting en het is sunna dat deze bescheiden wordt gehouden. Maar vandaag de dag, broeders en zusters, is er een bepaalde trend die een beetje zorgen baart. En dat is dat, omdat mensen vroeger over het algemeen niet heel welvarend waren. Mensen waren vroeger over het algemeen niet heel welvarend. Dus bij een bruidsgift zagen ze een kans om in één keer een groot bedrag te krijgen. Dus moesten ze een beetje geremd worden. Houd de bruidsgift bescheiden. Vandaag de dag, omdat we leven in een beetje een luxe situatie. Over het algemeen, bij veel mensen in dit land is geen sprake van armoede. Die zitten goed. Hebben een hoge leefstandaard. Waardoor een bruidsgift voor veel mensen betekenisloos is geworden. Betekenisloos is geworden. En de bruidsgift daarom vaak wordt verwaarloosd. Ja, vaak wordt verwaarloosd. En het is... En steeds vaker hoor je uitspraken van zusters die aangeven dat ze... Dat ze als bruidsgift iets symbolisch vragen. Ik wil een moshaf. Of bedenk het. Waarbij ze iets symbolisch vragen wat geen echte waarde heeft. En dit is problematisch. Dit moeten we voorkomen. Dit is niet in lijn met de bedoeling van de sharia. En ook soms broeders klagen soms over dat de bruidsgift te hoog is. En ja, als ze duizenden euro's vraagt, dan snap ik dat. Als de broeder in kwestie dat niet zo kan ophoesten. Maar voor een bruidsgift moet je betalen. Zo simpel is dat. Voor een bruidsgift moet je betalen. Dus een bruidsgift met gewoon een redelijke hoogte, dat moet je gewoon kunnen betalen. En als dat betekent dat je daarvoor wat harder moet werken en een tweede baan moet nemen of wat extra moet klussen om wat bij te verdienen, dan moet dat. Die bruidsgift moet betaald worden. Dat is een verplichting en dat is onderdeel van de huwelijksvoltrekking. Ja, dus als ze een bruidsgift vraagt die gewoon redelijk is, 1000 euro, 2000 euro, 5000 euro, dan moet dat gewoon betaald worden. En dan is dat geen reden om te klagen over hoe moeilijk het huwelijk wordt gemaakt. Het is onderdeel van de taak van de man dat hij dat gewoon ophoest. En dat hij dat betaalt. En ik adviseer zusters heel sterk, om dat serieus te nemen. En te stoppen met die onzin van symbolische bruidsgiften. Los van dat het moshaf niet in een transactie gebruikt mag worden. Ja, volgens de meerderheid van de geleerden mag een moshaf niet eens verkocht worden. Maar los daarvan het is geen handelsgoed. Ja, dus vergeet de moshaf als het gaat om de bruidschrift. Vergeet de moshaf als het gaat om de bruidschrift. Maar ook andere symbolische bruidschriften die niks waard zijn. 20 euro, 100 euro. Dit druist in tegen het idee van een bruidschrift. En ik vrees dat met het feit dat mensen vaak niet afhankelijk zijn van die bruidschrift. Ja, man werkt, vrouw werkt. Ze komt niks tekort. Dat het wordt verwaarloosd. En dat als we dit zo doorzetten, dat het langzaam gaat verdwijnen. Dat het langzaam gaat verdwijnen. Terwijl de bruidschrift een ritueel is, die verplicht is en die in stand gehouden moet worden. En die in stand gehouden moet worden. Ja? Dus ik raad zusters heel sterk aan. Als je gaat trouwen, vraag een serieuze bruidschrift. Dit is één. Ten tweede moeten we ook beseffen dat er zoveel wijsheden zijn, subhanallah. Dat er zoveel wijsheden zijn, subhanallah, achter het feit dat zo'n bruidschrift is voorgeschreven. Is voorgeschreven. Ja? Een van de wijsheden daarachter is dat de man daarmee zijn daadkracht laat zien. En zijn het feit dat hij capabel is om haar te onderhouden. Ja, bruidschat 1000 euro, hier is 1000 euro. Daarmee laat hij zien dat hij in staat is haar te onderhouden. Maar niet alleen dat. Specifiek voor de zusters. Let daar alsjeblieft op. Let daar alsjeblieft op. Ik begrijp dat, en eerlijk is eerlijk, in de praktijk gaat het heel vaak zo. De zuster is verliefd geworden, of de zuster wil heel graag trouwen. Vanwege hem of vanwege religieuze redenen wil ze heel graag trouwen. En zij krijgt te leren, het is sunnah, om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de man om te trouwen. Wat in essentie ook klopt. Maar neem het van mij aan, zusters, dat er zit wijsheid in het feit, let op, er zit wijsheid achter het feit dat de man jou niet rechtstreeks kan benaderen. En niet rechtstreeks met jou kan trouwen. Dat hij eerst langs jouw wali moet gaan. Dat hij eerst twee getuigen moet zien te vinden. Dat hij eerst een bruidschrift moet neertellen. Daar zit wijsheid achter. Ja, in de praktijk, en ik vertel je dit uit praktijkervaring. En dit, voor de duidelijkheid, dit gaat niet altijd op. Maar vaak gaat het op. Vaak gaat het op. Dat als de man de vrouw te makkelijk heeft gekregen, dat zijn waardering voor haar minder is dan wanneer een man heeft moeten knokken om die vrouw te krijgen. Ja, wanneer de man de vrouw makkelijk heeft gekregen, is zijn waardering voor haar anders dan wanneer hij voor haar heeft moeten knokken. Dus terwijl we aan de ene kant het huwelijk makkelijk willen maken voor mensen, moeten we aan de andere kant ook hiervoor waken. En ik heb hier uitgebreid over gepraat toen we het hadden over de wali. Hoe makkelijk sommige mensen bereid zijn over de wali heen te stappen en te zeggen, weet je wat, hij maakt het moeilijk, dus zijn walischap is niet meer geldig, dus laten we gewoon trouwen. Ik ken iemand trouwens, die is ook imam, die kan jouw wali zijn. Laten we gaan trouwen. Ja, en een zuster die met alle goede bedoelingen hieraan meedoet, omdat ze denkt, want ik wil trouwen, want dat is sunnah, et cetera. Die schiet zichzelf in de eigen voet. Die schiet zichzelf in de voet, die snijdt zichzelf in de vinger. En die krijgt daar in heel veel gevallen die ik heb gezien spijt van. Dus, terwijl we trouwen willen stimuleren, is de boodschap echt aan zusters, maar ook aan de wali van de vrouw. Ja, maak het hem niet te makkelijk. Maak het hem niet te makkelijk. De man mag best wel een beetje moeite doen. De man mag best een beetje moeite doen om te trouwen met die vrouw. Ja, en laten zien dat hij dat graag wil. En vanuit het perspectief van de man, zorg dat je ook werkelijk moeite doet. Ga niet gelijk bij de pakken neerzitten als je de eerste keer te horen krijgt dat het een nee is. Ja, wil je echt met haar trouwen en ben je overtuigd dat zij een goede vrouw is en dat jij haar waardig bent? Blijf het proberen. Probeer het op meerdere manieren. Doe moeite. Laat zien dat je moeite doet. Laat zien dat je moeite doet. Ja, laat zien dat je moeite doet. Als een man voor mij dochter zou komen en ik zou de indruk hebben dat hij een beetje, dat hij er een beetje nonchalant bij zit, kan het hem wat schelen of hij nou hier trouwt of twee huizen verderop. Of hij was toevallig in de buurt, toen dacht hij, ik klop even aankijken of hij thuis is. Dan zou ik hem de deur wijzen. Ook al denk ik misschien, hij is misschien een goede man, maar ik zou hem de deur wijzen. Ja? Laat zien dat je serieus bent, dat je het graag wilt, dat je er moeite voor over hebt, dat je je best hebt gedaan. Het is het minimale wat je kan doen als man, om te laten zien dat je het graag wilt en dat je het serieus neemt. Dus ook de bruidschrift is daar onderdeel van. Ik raad zusters echt oprecht aan. Natuurlijk, ik zeg niet dat je 30.000 euro als bruidschrift moet vragen, maar stop ook alsjeblieft met die onzin van symbolische bol.com waardebonnen en dat soort dingen. Chocoladerepen, moshaf. Daar moet je echt mee ophouden. Dus zorg dat je gewoon een serieuze bruidschat vraagt. En dat je dat duidelijk maakt. En aan de man, zorg ervoor dat je dat gewoon... Zorg dat je je best doet om dat op te hoesten. En dat je ervoor zorgt dat je dat klaar hebt. Goed. Zoals ik zei, voor de rest, als het gaat om de uitvoering daarvan, is minder relevant. Is flexibel. Het gaat mij om het principe. Het gaat mij hier om het principe. Enerzijds de angst dat dit ritueel en deze verplichting van de bruidschrift wordt verwaarloosd. En gaat verdwijnen. En aan de andere kant is het belangrijk voor de waardigheid van de vrouw dat ze zich niet te makkelijk geeft aan een man. En de bruidschrift speelt daar ook een rol in. Dat zijn de twee dingen waar ik bezorgd om ben. De uitvoering daarvan is flexibel. Wil die het nu betalen? Wil ze dat hij het nu gaat betalen? Wil ze uitstel geven? Is allemaal flexibel, zoals ik zei. Dat kan allemaal. Wat gebeurt er met de bruidschrift? Even weer een stukje fik. Wat gebeurt er met de bruidschrift als ze gaan scheiden? Moet die worden terugbetaald of moet die niet worden terugbetaald? Onthoud één regel, broeders en zusters, een makkelijke regel. Zodra het huwelijk geconsumeerd is, wat betekent dat? Dat het huwelijk geconsumeerd is? Ja. Oké. Zodra het huwelijk geconsumeerd is, dan is de bruidschrift definitief. En dan heeft hij geen recht op teruggave van de bruidschrift, wat er ook gebeurt. Ongeacht wat er gebeurd is. Of wat er later gebeurt. Als het huwelijk geconsumeerd is, is de bruidschrift definitief. Definitief. 3. Wanneer is het huwelijk geconsumeerd? Het huwelijk is geconsumeerd in twee situaties. Ten eerste, als er werkelijk geslachtsgemeenschap plaatsvindt, dan is het huwelijk geconsumeerd. Maar ook al als de twee zich afzonderen in een ruimte waar niemand met hen aanwezig is en niemand in staat is om hen te zien. Dan is het huwelijk al geconsumeerd. Ja? Zodra man en vrouw zich hebben afgezonderd in een huis, in een kamer, waar ze alleen zijn. En niemand is met hen. En ook niemand is in staat om hen te zien. Dus de deur is dicht en de gordijnen zijn gesloten. Dan is het huwelijk juridisch gezien geconsumeerd. Ook al gebeurt er niks. En dit is de fatwa van de Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman en Ali. Allen hebben deze fatwa gegeven. Zodra zij alleen zijn, zich hebben afgezonderd. Dan is het huwelijk, dus na de huwelijksvoltrekking, zich hebben afgezonderd met z'n tweeën, is het huwelijk al geconsumeerd. Als het huwelijk geconsumeerd is, door geslachtsgemeenschap of door afzondering, dit is het eerste scenario, waarbij de bruidsgift definitief is. Het tweede scenario waarbij de bruidsgift definitief is, is als ze lichamelijk contact maken. Ook al is het geen geslachtsgemeenschap. Als zij fysiek contact maken, huid op huid en elkaar aanraken, ook al leidt dat niet tot geslachtsgemeenschap, is de bruidsgift definitief. En in de derde scenario, als een van de twee overlijdt. Als een van de twee overlijdt, ook al is dat direct na de huwelijksvoltrekking, dan is de bruidsgift definitief. Waadih? Tayyib. Dat betekent, dus dan is de bruidsgift definitief en volledig. En volledig. Definitief en volledig. Wat is de volledige bruidsgift? Hoe hoog is die? Hoe hoog is die?
Geen woord.
Wat ze hebben afgesproken. En als ze niks hebben afgesproken?
Het gemiddelde
van wat vrouwen in haar familie krijgen als bruidsgift. Oké. Goed, dat betekent dat we een aantal scenario's overhouden. Ik heb gezegd, als het huwelijk is geconsumeerd, definitief. Toch? Als ze lichamelijk contact hebben gemaakt, definitief. Als een van de twee overlijdt, definitief. Dat betekent dus, welk scenario houden we over? Welk scenario houden we over die niet onder deze drie genoemde valt?
Scheiden.
Wanneer zij scheiden, maak af, voordat het huwelijk geconsumeerd is. Wanneer zij uit elkaar gaan, er ontstaat een huwelijksbreuk, echtscheiding, voordat het huwelijk geconsumeerd is. Ja? Dat is wat we nu overhouden. En dan zijn er verschillende scenario's denkbaar. En er zijn twee factoren die bepalen. Er zijn twee factoren die bepalen of en hoeveel van de bruidschat moet worden terugbetaald. Jullie volgen mij toch? We hebben nu een situatie waarbij een gedeelte van de bruidsgift moet worden terugbetaald. En dat is wanneer er een breuk ontstaat, een scheiding, terwijl ze allebei nog leven. En voordat het huwelijk geconsumeerd is. Voordat het huwelijk geconsumeerd is. En er zijn twee factoren die hier bepalen of er iets moet worden terugbetaald of niet. De eerste factor is of de bruidsgift is benoemd of niet. Of er een bedrag is overeengekomen of niet. En de tweede factor, wie van hen de breuk heeft geïnitieerd. De man of de vrouw. Wie heeft initiatief genomen tot deze echtscheiding? Is het de man die talak heeft gegeven? Of is het de vrouw die naar de rechter is gestapt en ontbinding van het huwelijk heeft gevraagd? Heeft verzocht. Nee, een aantal scenario's. Ten eerste, als de vrouw de echtscheiding heeft geïnitieerd. De vrouw heeft de echtscheiding geïnitieerd. Ja? De vrouw heeft de echtscheiding geïnitieerd. Let op, alles wat ik vanaf nu zeg gaat over een situatie dat ze uit elkaar gaan terwijl ze allebei nog leven en het huwelijk wat? Nog niet is geconsumeerd. Nog niet is geconsumeerd. Als het dan de vrouw is die initiatief neemt tot de breuk, dan heeft zij nergens recht op. Heeft zij geen recht op bruidsgift. Als hij dus al betaald heeft, moet ze hem terugbetalen. Volledig. En als hij hem nog niet heeft betaald, hoeft hij ook niks te betalen. Waardig? Dus wanneer heeft de vrouw nergens recht op qua bruidsgift? Wanneer?
Als het heeft geïnitieerd.
Wanneer zij het heeft geïnitieerd. Wanneer zij het heeft geïnitieerd, terwijl ze uit elkaar gaan. In staat van leven. En het huwelijk, wat?
Nog niet geconsumeerd.
Nog niet is geconsumeerd. Als de vrouw het dan initieert, dan heeft ze geen recht op de bruidsgift. Tayyib. Tweede scenario. De breuk komt van de man. De man geeft talaq of de man gaat akkoord met de goeda. De man geeft talaq of de man gaat akkoord met de goeda. In dit geval, als de man de echtscheiding initieert, dan zijn er twee scenario's mogelijk. twee scenario's mogelijk. Als de bruidsgift is benoemd, er is afgesproken, de bruidsgift is 2000 euro. Bijvoorbeeld. Dan heeft de vrouw recht op de helft. En als de bruidsgift niet is benoemd, dus ze zijn getrouwd zonder een bruidsgift af te spreken, en voordat het huwelijk geconsumeerd is, initieert de man de echtscheiding, ja, dan heeft zij recht op wat genoemd wordt een muta. Wat is een muta? Een gift. Een geschenk. Dan moet de man haar een geldbedrag geven. Wat een muta wordt genoemd, een geschenk. En de hoogte daarvan, de hoogte van dat geschenk, van die gift, die moet onder, die is afhankelijk van zijn vermogen. Als hij rijk is, is dat een hoger bedrag. Als hij behoeftig is, is dat een lager bedrag. En zij moeten onderling een bedrag afstemmen. Onderling moeten ze een bedrag overeenkomen. Komen ze daar niet uit, dan zal de islamitische rechter, afhankelijk van zijn vermogen, een bedrag bepalen. Waarder? Dit is de muta. Allah zegt in de Koran: walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. En voor de gescheiden vrouwen is er een meta', is er een geschenk. Bil ma'ruf, volgens wat redelijk is. Haqqan 'ala al muttaqin, als een plicht voor de godsvrezende. En Allah zegt in de Koran: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Allah zegt: en schenk hen een gift. ومتعوهن, schenk hen een gift, geef hen een gift. على الموسع قدره, voor de vermogende, voor de rijke persoon, naar zijn vermogen. وعلى المقتر قدره, en voor de arme, voor de behoeftige persoon, ook naar zijn vermogen. Ja, haqqan 'ala al-muhsinin, of mata'an bil ma'ruf, een gift volgens wat redelijk is. Wederom, een gift volgens wat redelijk is. Haqqan 'ala al-muhsinin, als een plicht op de weldoeners. Als een verplichting voor de weldoeners. Dus in deze gevallen is er sprake, in dit geval is er sprake van een plicht. Samengevat in een paar woorden. Let op, alsjeblieft. Als het huwelijk, in de volgende drie scenario's, is de bruidsgift definitief en volledig voor de vrouw. Als het huwelijk is geconsumeerd door intimiteit of door afzondering. Als er lichamelijk huid op huid contact is geweest. Of als een van de twee overlijdt. Dan is de bruidsgift volledig en definitief voor de vrouw. Tayyip. Dus, wat houden we over wanneer het niet volledig voor de vrouw is, definitief? Wanneer er een breuk ontstaat in het huwelijk, voordat het huwelijk geconsumeerd is. Dan zeggen we, let op, als het initiatief van de vrouw komt om te scheiden, dan heeft ze nergens recht op. Als het initiatief van de man komt, dan ligt het eraan. Als zij een bruidsgift overeen zijn gekomen, krijgt zij de helft daarvan. De helft van het afgesproken bedrag. Zijn zij geen bedragen overeengekomen, dan krijgt zij een gift. Een meta', een muta', afhankelijk van zijn vermogen, die ze onderling kunnen overeenkomen. Volgens wat redelijk is. Gezien zijn vermogen. Tayyib. Dit gezegd hebbende, wil ik zeggen dat sommige geleerden, met name in de Hanbali wetschool, die zeggen dat het, los van wat ik allemaal genoemd heb, dat het überhaupt in alle gevallen, ook als het huwelijk al geconsumeerd is, volgens de meerderheid is het aanbevolen, om in alle gevallen bij echtscheiding de vrouw een geschenk te geven. om haar achter te laten met een geldbedrag. Zo als een teken van ihsan en een teken van goedheid. Kijk, je hebt, ook al ontstaat er een echtscheiding, je hebt samen veel gedeeld. Je hebt samen meestal veel tijd doorgebracht. Allah zegt, wa la tansaw al-fadla baynakum. En vergeet niet het goede dat er tussen jullie was. Ja, ook al raakt dat soms beschaduwd door alle ellende die er wellicht ontstaan is, die heeft geleid tot de echtscheiding. Toch hebben jullie samen geleefd, waren jullie van elkaar afhankelijk, hebben jullie je kwetsbaar opgesteld tegenover elkaar. In alle gevallen is het een daad van ihsan dat de man, wanneer er een echtscheiding komt, de vrouw een geschenk geeft, een gift geeft, een geldbedrag aan haar meegeeft wanneer ze scheiden. Dat is aanbevolen volgens de meerderheid van de geleerden in alle gevallen. Maar wanneer het een situatie is die ik net noemde, gaat het om een verplichting. Dan gaat het om een verplichting. Tayyip, tot zover de bruidsgift. Zijn er vragen? Hier.
Dat is goede. Wat zei je? Want dan als een man akkoord
heeft... Ja, de goede is een vorm van echtscheiding. Komt later, inshallah. Goede is een vorm van echtscheiding. Ga ik later uitleggen. Danny, had je een vraag?
Nee.
Oké. Kan jij de vragen, Yassin, die om mij zijn gesteld, alvast doorsturen?
Ik heb het doorgestuurd.
Wat heb je al gedaan, zie ik? Mashallah, je bent super snel. Mashallah.
Vorige week hadden we een vraag gekregen dat op de vader of de ouders de bruidschap mochten beslissen. En daar zou je deze week antwoord op geven. Ik was iets later, dus ik weet niet of...
Oké. Okay. Over wie de bruidschap bepaalt. Wie bepaalt de bruidschap? Als het gaat als de wali van de vrouw... Zo, in beginsel bepaalt de vrouw de bruidsgift. Punt. Ja, in beginsel bepaalt de vrouw de bruidsgift. De geleerden zeggen dat als de wali van de vrouw die haar weggeeft haar vader is, dan mag hij haar overroelen. Ja, de vader mag de vrouw overroelen. Dat mag. Dus als de vader zegt, weet je wat, we gaan akkoord met dit bedrag, dan mag de vader dat bepalen. Natuurlijk moet de vader luisteren naar de dochter en haar wens daarin meenemen. Maar de vader is de enige trouwens, als haar wali haar broer is of haar opa, of die mag haar niet overroelen. Alleen de vader, die mag haar overroelen wat dat betreft. De vader heeft dat recht. Maar ook de vader dient natuurlijk naar de dochter te luisteren en haar mening daarin mee te nemen. Alle andere olia, die hebben geen recht om dat voor haar te bepalen. Sterker nog, de geleerden zeggen, stel dat, is puur fiqh technisch, stel dat de vrouw zegt tegen haar broer of haar oom, degene die haar wali is, van luister, ik wil 3000 als bruidsgift. En hij, die oom gaat uiteindelijk het huwelijk regelen en hij gaat akkoord met 2000, dan moet hij zelf uit eigen zak die 1000 aanvullen. Ja. Zij zei 3000, dan is het 3000. Dus dit is, de vrouw bepaalt in beginsel wat de bruidsgift is. En alleen haar vader heeft het recht om haar te overroelen. Nou. Nadine.
En als de vrouw
een
lager bedrag vraagt, maar die vader wilt meer, zou je dan kunnen zeggen van dit is hetgeen wat bepalend is?
Ja, dus ook als de vrouw lager vraagt en de vader zegt, de vader noemt een hoger bedrag. De vader noemt een hoger bedrag, dan is wat die vader zegt leidend.
Okay.
Dan is wat die vader zegt leidend. En natuurlijk, behalve als hij een zo'n overdreven bedrag vraagt, dat zij bijna nooit kan gaan trouwen. Dan is er sprake van een adem, waar we het eerder over hadden, dat de wali onrechtmatig bezig is en de vrouw belemmert om te gaan trouwen. Dat is een andere discussie. Naam? Geen vragen? Zusters, hebben jullie vragen?
Hanteren wij ook een bepaalde regelgeving betreft het uitstellen van de bruidschap?
Nee. Wat het uitstellen van de bruidschap betreft is er geen limiet. Als de zuster het nu wilt, tijdens de huwelijksvoltrekking, dan is dat nu. Dan mag ze dat eisen. Geeft de zuster uitstel, dan mag ze uitstel geven. uitstel van een jaar, uitstel van 2 jaar, uitstel van 6 maanden. Dat mogen ze zelf overeenkomen. Stel dat ze uitstel geven. Stel dat ze uitstel geven zonder een termijn af te spreken. Wat wordt dan het uiterste moment waarop het betaald moet worden? Bij de echtscheiding. Bij de echtscheiding. Of bij de dood. Of bij de dood. Wader. Dus stel dat ze afspreken 2000 euro. Zonder datum. Uitstel. Gewoon uitstel. Wanneer ze scheiden, dan moet ze die 2000 euro krijgen. Komt hij te overlijden terwijl ze getrouwd zijn, dan mag zij die 2000 euro eerst innen. En wat overblijft gaat pas naar de erfgenaam. Wader. De Adhan gaat. Na het gebed komen we terug, inshallah. Voor het tweede deel van de les en de rest van de vragen van de zusters en de mensen thuis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyi.